neergezet.
Ik zal even vertellen wat de bedoeling is, waarom jullie hier zitten. Er komen nou eerst drie mensen, als het goed is, die wat gaan vertellen. Twee zijn er in ieder geval zeker. Eerst gaat Joop Segers, advocaat van collectief staatsdienstbuurt, wat vertellen over leegstandswet, woningnood en algehele politiek van de no-nonsense bestuurders, schijnt. Daarna komen er mensen uit Utrecht van die te maken hebben met de Mali-singel en mensen uit Amsterdam die te maken hebben met de stad aan de Scala wat vertellen en van de Emma uit Wijk aan Zee. Wat vertellen over bedreigde panden en wat we daarmee kunnen doen. En daarna is de bedoeling dat naar aanleiding van die twee verhalen en van de kraakweek een discussie losbrandt over functie van kraken, perspectief van kraken, of die kraakweek zin heeft gehad, wat dat ervoor zin heeft gehad en hoe verder moeten gaan en dat soort dingen en met wie we verder moeten gaan voor ook. Volgens mij heb ik nou een beetje globaal de inhoud weergegeven en mag Joop beginnen wat mij betreft.
Dankjewel. Doet deze toch? Ja. Ben ik wel te verstaan zo? Of staat hij aan, hè?
Nou, hij doet het wel.
Hallo. Aha. Zo? Ja. Zo gaat hij goed. Dan heb je dat ding zo in je gezicht. Ik krijg je een stijve nek van. Ja, goed. Ik ben dus gevraagd om hier iets te komen vertellen over de leegstandwet. Ik heb begrepen dat... ik weet wel zeker dat het zo is. Dat de kraakweek, de landelijke kraakweek, bedoeld is als een soort evaluatie van 2 jaar leegstandwet. En ik wil dan ook proberen in het kader daarvan eigenlijk een beetje een overzicht te geven van wat 2 jaar leegstandwet juridisch in ieder geval tot nu toe heeft opgeleverd. Ik zou er ook heel kort over kunnen zijn, want juridisch heeft het niets opgeleverd. Maar ik denk dat voor een goed begrip wel aardig is als ik een klein beetje vertel wat er de afgelopen 2 jaar eigenlijk gebeurd is op het gebied van de leegstandwet en met name dan de gevolgen die dat heeft gehad in de praktijk. Voordat ik aan die leegstandwet toekom, denk ik dat het goed is dat we ons realiseren dat het allemaal eigenlijk begonnen is in het begin van de jaren 70, 71, 72, ik weet niet meer precies het jaartal. Toen is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad. Een uitspraak van de Hoge Raad, dat heet een arrest. En je zou kunnen zeggen dat dat arrest de juridische basis heeft gegeven, juridische basis heeft verschaft voor kraken als zodanig. Het is in ieder geval zo dat door die uitspraak van de Hoge Raad er in de wet een soort leemte ontstond in ieder geval, waardoor krakers onder omstandigheden straffeloos konden blijven. Wat zei de Hoge Raad namelijk, dat het ging over de uitleg van het artikel dat gaat over huisvredebreuk, het jullie wel bekende artikel 138 strafrecht. Dat zei, daar staat dus in dat je strafbaar bent als je wederrechtelijk bij iemand binnendringt of wederrechtelijk bij iemand binnen vertoeft, voor zover dat binnen, dat huis of dat gebouw bij iemand anders in gebruik is. En de Hoge Raad zei dat gebruik, dat moet een feitelijk gebruik zijn. Wat zoveel wil zeggen, als dat het niet, dat je dus niet, als het leeg staat en iemand is opgenomen in het ziekenhuis of even boodschappen doen of zo, dan is het feitelijk in gebruik. Staat het leeg zonder dat er gebruik van gemaakt wordt, omdat het bijvoorbeeld in de verkoop zit, of bedenk zelf maar wat, dan is het niet feitelijk in gebruik en dan zou het dus kunnen worden gekraakt. In zoverre ben je dan niet strafbaar, vond de Hoge Raad in 1972. Jullie begrijpen dat nogal wat, in ieder geval in de ogen van huiseigenaren en ook van de overheden, was dat natuurlijk een doorn in het oog. Die vonden dat heel vervelend. En de discussie over hoe nou eigenlijk de kraken, of het kraken en de kraakbeweging aan te pakken, heeft ook eigenlijk een hele belangrijke impuls gekregen door deze uitspraak van de Hoge Raad. Discussies dateren ook vanuit die tijd. Dus ook vanaf dat moment onder de bezielende leiding van onder andere minister Van Acht in de tijd, is er gewerkt aan een anti-kraakwet. Toen heette die nog anti-kraakwet. Tegenwoordig is dat dan omgedoopt in de leegstandwet, maar de bedoeling is hetzelfde. Maar het verhullend taalgebruik ten spijt. Er moest iets gedaan worden tegen het kraken van leegstaande panden, vond men. Want het ging natuurlijk niet aan dat eigenaren zomaar hun eigendom in hun eigendomsrechten werden aangetast. En daar moest paal en perk aan gesteld worden. Nou, die discussie die heeft dan inderdaad ook zo'n 15 jaar, ongeveer 15 jaar geduurd, voordat dat uiteindelijk heeft dan geresulteerd in de leegstandwet waar we dan vandaag de dag mee te maken hebben. Die leegstandwet, die is ingevoerd op 1 januari 1986, die heeft een hele duidelijke doelstelling. Die zegt namelijk dat die dient ter bestrijding van de ongerechtvaardigde leegstand. En daar is na de hand aan toegevoegd eigenlijk dat het ook gaat om het opheffen van een bestaande rechtsongelijkheid. En daarmee werd eigenlijk bedoeld dat huiseigenaren krakers nooit konden dagvaarden, niet in een proces konden dagvaarden, omdat ze de identiteit van de bewoners niet kenden. En vroeger was het dus zo, voor 1 januari 87 was het zo, dat je dus, voordat je iemand kon dagvaarden, moest je zijn naam weten. De leegstandwet heeft daar op een uitzondering gemaakt en men vond dat het opheffen van een bestaande rechtsongelijkheid. Ik denk dat toch in ieder geval een vergissing is in zoverre dat je moet realiseren dat kraken natuurlijk ook weer het gevolg was van een reeds bestaande rechtsongelijkheid. De rechtsongelijkheid tussen woningzoekenden en eigenaren. En dat de invoering van de leegstandwet, althans de invoering van de anonieme dagvaarding, dus in zoverre het herstel van een veel oudere rechtsongelijkheid betekende. Dat is overigens iets waar geheel aan voorbij gegaan is in de discussies over de leegstandwet en wat eigenlijk alleen maar min of meer ter sprake is gebracht door de befaamde linkse fracties in de verschillende kamers. De leegstandwet is maar gedeeltelijk ingevoerd. Wat er buiten gelaten is, is dat leegstandregister. Daar zal ik zo meteen wat over zeggen. Wat er wel ingevoerd is, is de vereenvoudigde vorderingsprocedure. De tijdelijke verhuur van leegstaande woningen. En de anonieme dagvaarding. Dat leegstandregister, ik noemde het al eventjes, dat is dus niet ingevoerd. En je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk het enige element was in die hele leegstandwet. Waarvan je nog zou kunnen zeggen dat dat gericht was op het bestrijden van ongerechtvaardigde leegstand. Dat voorzag er namelijk in dat de gemeente dan een register zou bijhouden waarin alle leegstaande gebouwen en woningen in de gemeente zouden worden geregistreerd. En de gemeente zou dan ook op basis daarvan kunnen bekijken of er moest worden gevorderd en of er misschien maatregelen moesten worden genomen met betrekking tot die panden. Nou, dat heeft men allemaal te duur gevonden. Dat register is er niet gekomen omdat dat te duur zou zijn. En wat er dus overblijft is dus het typische anti-kraak karakter van de leegstandwet. Ik wijs er overigens op dat, en dat is iets wat natuurlijk verder buiten de leegstandwet staat, dat in Amsterdam wel al sinds jaren een soort leegstandregister functioneert bij de gemeentelijke dienst huisvesting. Leegstaande woningen moeten wel worden gemeld. Leegkomende woningen moeten daar gemeld worden. En worden dan volgens de regels gedistribueerd. Maar wat er buiten blijft, en dat is dus net voor kraken zo wezenlijk denk ik, wat er dus buiten blijft is de leegmelding van grote panden, van gebouwen. Die dus heel aantrekkelijk zijn, juist omdat er zoveel mensen kunnen wonen. Ik zei dat die discussie over dat er iets aan kraken gedaan moest worden, dat die eigenlijk uit de jaren 70 stamt en dat die een hele belangrijke impuls heeft gekregen natuurlijk door dat arrest van de Hoge Raad. De laatste jaren heeft die hele discussie is in een soort stroomversnelling gekomen. Dat is dus de anonieme dagvaarding, zou je kunnen zeggen, is daar een symptoom van. Maar het is niet het enige, want ook op andere terreinen zie je dus... dat krakers worden aangepakt. Althans, het kraken als verschijnsel wordt aangepakt. Er is ook in 1986 een hele belangrijke uitspraak gedaan, opnieuw door de Hoge Raad, opnieuw over artikel 138... over gekraakpand hier in Amsterdam. Het is het, ja, misschien zegt het jullie wat, het Doutzenberg staatarrest. Het ging erover dat het ging om een pand aan de Singel, als ik me goed herinner. En dat was gekraakt en dat was eigendom van de gemeente Amsterdam. En de gemeente zei dat daar een huurder voor was. Enfin, heel gedoe. En uiteindelijk kwam het erop neer dat de Hoge Raad heeft gezegd van ja, kijk eens, je moet dat in gebruik van een pand zo uitleggen dat als een eigenaar maar kan laten zien dat hij serieus bezig is geweest, stappen heeft gezet, zegt de Hoge Raad over, met uiteindelijke bedoeling om het pand een nieuwe bestemming te geven, te verkopen of te verhuren, dan is dat, ook al heeft dat een geruime tijd leeggestaan, al die tijd bij die eigenaar in gebruik gebleven. En als je in zo'n periode zo'n pand kraakt, dan ben je strafbaar aan overtreding van de strafwet, dan pleeg je huisvredebreuk of lokaal vredebreuk. En kun je ook worden ontruimd. Hè? Want we moeten eventjes goed onderscheiden. Ontruimen door de officier van justitie, de zogenaamde justitiële ontruiming, is niet iets wat het wetboek van strafrecht kent. De officier van justitie en de politie hebben bepaalde dwangmiddelen tot hun beschikking. Dat zijn dingen als aanhouding, in verzekeringstelling, de voorlopige hechtenis, bewaring, in beslagneming, huiszoeking. Dat is iets anders als de ontruiming door of op last van de officier van justitie. Dat is iets wat het hele wetboek niet kent. Maar waarop wordt dat nou gebaseerd? Daarvan zegt de officier van ja, kijk eens, ik heb een taak als het gaat om het handhaven van het recht. En als ik vind dat ergens een strafbare situatie aanwezig is, dan heb ik ook de taak en de plicht om daar een einde aan te maken. Wat hij dan doet, is in feite de mensen in dat pand aanhouden, waardoor het dus feitelijk ontruimd wordt. En vervolgens wordt het onmiddellijk dus overgenomen door de eigenaar. Wat hij dus doet is eigenlijk aanhouden met als doel ontruimen van het pand. Nou, die hele discussie die kennen jullie voor ongetwijfeld misschien niet in zijn tot op zijn juridische merites. Maar het is jullie in ieder geval bekend wat een justitiële ontruiming is. En jullie weten dus ook dat verschillende malen geprobeerd is om die justitiële ontruimingen te voorkomen. Door daar kort geding over te voeren. En dat Doutzenberg staatarrest wat ik jullie dus net voorhield. Dat is nou de uitkomst uiteindelijk van zo'n procedure die gericht was op de voorkoming van een justitiële ontruiming. Dan is er verder, dat was in 1986 of 87, dat weet ik niet. 86 was het geloof ik. Moet 86 zijn geweest. Een beschikking van het gerechtshof hier in Amsterdam. Het ging over panden onder andere in Okeghemstraat, waar we het gisteren in hoger beroep nog over gehad hebben. De arrestanten van de Okeghemstraat. Daar heeft het Hof toen uitgemaakt dat woningen van woningbouwverenigingen, althans grote verhuurders, die een renovatie willen uitvoeren in die woningen, dat die woningen ook een geruime tijd leeg mogen laten staan. Dat kan soms vele maanden zijn als die leegstand nodig is in het kader van die renovatie. Als de woningbouwvereniging maar kan laten zien, kijk eens, die plannen liggen er en we moeten dat zo en zo aanpakken. En dat geeft allemaal wat tijd, brengt. Dat kost allemaal tijd en dat kost allemaal moeite. En die panden staan daarom een hele tijd leeg. Daar kunnen wij ook niks aan doen. Als ze dat verhaal er maar bij vertellen, dan vindt de rechter het best. En dan mogen ze dus al die tijd ongestraft die panden leeg laten staan. En is het zelfs zo dat als je die panden kraakt, ben je strafbaar. Immers aan huisvredebreuk of lokaal vredebreuk. En dan wijs ik tenslotte nog op het steeds strengere optreden, in ieder geval in Amsterdam, en ik weet niet hoe dat in de andere gemeentes in Nederland is, het steeds strengere optreden van de gemeente als het gaat om de distributie van woningen. Dat heet dan het straffe handhavingsbeleid van de distributieautoriteiten. De praktijk, zo althans, ik wil het hier verder maar bij laten wat betreft dan een beetje het aanloopje tot aan de praktijk van vandaag de dag met de leegstandwet. Je moet je realiseren dat die hele leegstandwet er in de tijd gekomen is vanwege eigenlijk de situatie in Amsterdam. Het is natuurlijk wel een landelijke wettelijke regeling, geldt voor heel Nederland, maar de wetgever had eigenlijk op het oog de situatie in Amsterdam en vond dat, want uiteindelijk is er geen stad in Nederland waar op dergelijke grote schaal gekraakt werd als in Amsterdam, en de wetgever vond dat dat maar eens moest worden aangepakt. Zijn nou zo'n, en dat is een schatting hoor, ik weet niet zeker of dat inderdaad ook, ook of het er ook zoveel zijn. Ik denk dat er zo'n 70 of 80 keer nu in heel Nederland anoniem gedagvaard is. En ja. Het is hier een beetje donker, dus ik zit hier een keer. Oh ja. Het, wat ik zei, de Amsterdamse situatie was vooral de aanleiding. De eerste keer dat het gebeurde was overigens in Utrecht. De Bollenhofse straat was de allereerste keer dat er gebruik werd gemaakt van de anonieme dagvaarding. In de rest van Nederland heeft de rechter, en dat is dan als regel de president in een kort geding, er eigenlijk nauwelijks iets mee gedaan. Hebben nauwelijks enige moeite genomen om creatief na te denken over of er met die leestandwet nou niet iets nog te doen viel. De president in Amsterdam is daar op een uitzondering. Hij heeft van tevoren ook daar overleg over gepleegd. Niet inhoudelijk natuurlijk, maar wel over van nou ja, toch een beetje hoe wij het graag eigenlijk aangepakt zouden zien. Een beetje de regie doorgesproken van de eerste zaken over de leegstandwet. Heeft hij overleg gevoerd met een aantal sociale advocaten in Amsterdam die betrokken zijn bij anonieme dagvaardingszaken. En hij heeft ook een aantal toch ja, dingen geprobeerd nog met die leegstandwet. Daar in zoverre verschilt hij. Ik zei dan met de president de rest van Nederland. Ik noem bijvoorbeeld de president in Arnhem. Die vond dat omdat mensen anoniem bleven in een procedure niet eens gehoord hoefden te worden. Ze waren wel verschenen. En ze mochten er ook wel verweer voeren. En vervolgens zei hij dus over dat verweer van ja, moet je luisteren. Als jullie niet vertellen wie je bent, dan laat ik dat verweer ook niet meewegen in, het, in deze procedure. En kunt u net zo goed weer naar huis gaan. Dat is over een standpunt wat ook inmiddels bij de Hoge Raad wordt gehanteerd. In ieder geval door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Die vindt daar eigenlijk precies hetzelfde over. Ik zei het al, Amsterdam is een uitzondering. In zoverre dat de president het hier allemaal nog eens een keertje probeerde. In ieder geval probeerde na te gaan waar ergens de grenzen liggen van die anonieme dagvaarding. Zo heeft hij in de eerste zaken die gediend hebben, heeft hij bijvoorbeeld uitgemaakt dat als het ging om bedrijfspanden, en dan niet eens alle bedrijfspanden, maar een aantal bedrijfspanden, dat die niet in een anonieme dagvaardingsprocedure konden worden betrokken. De leegstandwet zou volgens de president hier in Amsterdam uitsluiten de bedrijfspanden. Met die uitspraak is al snel korte metten gemaakt door het gerechtshof, want die verklaarde vervolgens in hoger beroep van diezelfde zaak onmiddellijk dat ook bedrijfsruimte onder de leegstandwet moet worden begrepen en ook de bewoners van bedrijfspanden kunnen anoniem worden gedagvaard. De president in Amsterdam heeft ook geprobeerd om iets te doen aan de zakelijke werking van het ontruimingsvonnis in een anonieme dagvaardingsprocedure. Dat zal ik even uitleggen. De leegstandwet kent de mogelijkheid om aan een vonnis om een ontruimingsvonnis aan een termijn van een jaar te binden. Dat wil zeggen, als er ontruimingsvonnis gewezen is, dan kan de rechter daarbij bepalen dat dat vonnis gedurende een jaar daarna ook kan worden gebruikt tegen mensen die daarna dat pand kraken. Dus na een ontruiming, en het zou opnieuw gekraakt worden, kunnen ze met datzelfde vonnis in de hand opnieuw die mensen ontruimen gedurende een jaar. Dat vond de president in Amsterdam toch wel een beetje dubbar. En hij heeft toen gezegd van nee, een maand is meer dan genoeg. Als het na een maand nog steeds niet verhuurd of verkocht of in ieder geval weer in gebruik genomen is, dan heb je ook geen spoedeisend belang gehad, dus dan moet je niet zeuren. Ook daar had het gerechtshof een andere mening over, want zeiden ze nou, een maand is daarvoor veel te kort. Maar ze hebben toen gezegd van 3 maanden is toch wat minimaal aan eigenaren moet worden gegund om met dat vonnis eigenlijk keer op keer krakers te ontruimen. Creatief is de president wel gebleken in iets wat voor de rest van Nederland nauwelijks toepassing gevonden heeft. Jullie weten dat als het gaat om anonieme dagvaardingen, de rechter, de burgemeester en wethouder van de gemeente kunnen oproepen om inlichtingen te verschaffen over het gekraakte pand. En in Amsterdam is daaruit een soort praktijk gegroeid dat iedere zitting als er een anonieme dagvaardingszaak dient, dan zit er iemand van de gemeente bij. Er zijn een aantal ambtenaren speciaal voor vrijgemaakt voor dit soort zaken. En die zitten daar dan bij. En die nemen dan, die zitten al keurig aantekeningen te maken. Dat hele verhaal nemen ze dan vervolgens mee naar het stadhuis. En vervolgens wordt er dan in de commissie over gesproken wat het advies aan de rechter moet zijn over het betreffende pand. Als de commissie van bijstand is, en dat is een commissie uit de gemeenteraad, als die besluit dat pand gevorderd moet worden, dan wordt die mededeling ook weer vervolgens in die procedure aan de president gedaan. En in zo'n geval heeft de Amsterdamse rechter gezegd, oké, dan krijgt de gemeente Amsterdam 6 maanden de tijd om te kijken of zo'n pand gevorderd kan gaan worden. En in die periode kan zo'n eigenaar zo'n pand niet ontruimen. Als die 6 maanden voorbij gaan en er komt niet een positief vorderingsadvies van een speciale commissie weer. Als er geen positief vorderingsadvies komt, mag de eigenaar daarna overgaan tot ontruiming van het pand. Een bijkomende voorwaarde daarbij is iedere keer wel geweest dat krakers van zo'n pand aan de eigenaar een schadeloosstelling moesten betalen. En die werd dan weer afgestemd op de maximaal redelijke huurprijs. Dus jullie begrijpen dat zeker bij de grotere panden een forse aanslag betekende op het budget van de verschillende bewoners. Ik noem jullie de Jacob Obrechtstraat, die toen bewoond werd door een aantal mensen. Ik weet niet eens hoeveel, maar daar werd uiteindelijk een vergoeding vastgesteld van, ik meen, 1400 gulden. En dat zijn forse bedragen als je dus daarbij bedenkt dat het vaak gaat om panden die bepaald niet in een goede staat van onderhoud verkeren. Waar dus al een hoop moeite en geld ingestoken is door de bewoners. En waar je bovendien nog niet eens het volledige huurgenot hebt. Want je betaalt wel eens iedere maand dus een bedrag voor wat gelijk is aan de maximaal redelijke huurprijs. Maar om dat te zeggen dat je ook dezelfde rechten hebt als een huurder, nee. Want als het gaat lekken, dan moet je hetzelfde opknappen, want de huisbaas kun je er niet voor aanspreken. Hoogst onredelijk dus, maar de protesten daartegen hebben pas in één keer succes gehad. Dat was de Reguliersgracht. Alleen in dat geval, toen is hij ook zelf eens kijken, de president. Alleen in dat geval heeft hij gezegd van ja, dit is zo slecht. Hier is 400 gulden meer dan genoeg van. Terwijl de maximaal redelijke huurprijs voor dat pand op iets van 600 gulden of zo lag. Ja, het is nog niet. Maar goed, ze wonen met z'n vijven, dus uiteindelijk blijft er dan 80 gulden per persoon over. Dus dat was nog op te brengen. Die constructie van 6 maanden en een positief vorderingsadvies, dat heeft het gerechtshof in stand gelaten. En er zijn nu dan ook inmiddels 5 of 6 keer is dat gebeurd, dat er dus gevorderd is door de gemeente Amsterdam. Maar, en dat is, daar gaat het dus weer mis, de eigenaar heeft de mogelijkheid van beroep tegen zo'n vorderingsprocedure. In zo'n vorderingsprocedure, tegen een vorderingslast die is uitgebracht, kan de eigenaar in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Ik zou trouwens wat te drinken kunnen krijgen, want ik weet niet wie daar hierover gaat, maar ik krijg er helemaal droge stot van. Hè? Jus of zo? Of, De eigenaar heeft een mogelijkheid van hoger beroep tegen de vorderingslast. En dan moet hij naar de Raad van State. In al die gevallen die tot nu toe in Amsterdam gevorderd zijn, is zo'n hoger beroep ook ingesteld. En het is pas in twee keer. Het is nu pas twee keer goed gegaan. Dat is één keer in het geval van de Utrechtse Dwarsstraat. Dat is een raar soort overwinning geworden, maar er was de advocaat van de eigenaar met zijn beroepschrift bij de verkeerde instantie terechtgekomen. Hij moest beroep instellen bij de Raad van State. En wat doet die sukkel? Hij stuurt het naar de Provinciale Staten. Hij had iets van Staten gehoord, dus hij dacht van, dat zal wel goed komen. Dat kwam dus niet goed, dus hij was te laat. En daarom is de Utrechtse Dwarsstraat gevorderd gebleven. Het andere geval wat inmiddels gelukt is, is de Reguliersgracht, nummer 27. En waarom dat in stand gelaten is door de Raad van State, dat weten we nog niet, want de beslissing op papier moet nog komen. We weten wel dat de vordering in stand gelaten wordt. Wat was er nou aan de hand met die andere panden, vond de Raad van State, die gevorderd waren, maar waarvan ze dus achteraf geoordeeld hebben dat de vordering onrechtmatig was? Dat heet anders, maar de vorderingslast werd daar vernietigd, heet dat dan. Kijk eens, zei de Raad van State. De gemeente Amsterdam vordert die panden alleen maar als de eigenaar, of de gemeente Amsterdam komt in actie, als de eigenaar met een anonieme dagvaarding is gekomen. En moet er dus eigenlijk bekeken worden of die vordering wel past in een beleid. Probleem, vond de Raad van State, is dat de gemeente Amsterdam geen beleid voert. Nou, dat weten wij natuurlijk al jaren, maar het gaat hier dan met name om de vrije sector woningen. En in de vrije sector vond de Raad van State, voert de gemeente Amsterdam geen beleid. En dus kunnen wij niet beoordelen of zo'n vordering past binnen dat beleid. En omdat we dat niet kunnen beoordelen en omdat er alleen maar gereageerd wordt op anonieme dagvaardingen, is dat willekeur. Je kunt niet, omdat het willekeur is, mag zo'n vorderingslast niet in stand worden gelaten. Daar maakte de Raad van State één uitzondering op. En dat is dat als de vorderingslast in stand zou worden gelaten en het zou uiteindelijk een aperte misstand opleveren, wat dat dan ook mogen wezen. Maar je moet je voorstellen dat een eigenaar echt een ongelofelijke laaierlichter is en ongelooflijk de hand heeft gelegd met de regelingen en al jarenlang bekend is als speculant met dat pand of met andere panden. Alleen in dat geval, als er dus sprake is van een evidente misstand, alleen in dat geval, vond de Raad van State, kan zo'n vorderingslast in stand worden gelaten. En dat was dus, wat hun betrof, wat de Raad van State betrof, niet aan de hand met alle panden, behalve dus de reguliersgracht, waar ze dus hebben bepaald dat er wel een aperte misstand was. Nou. Ik zei jullie dat de gemeente Amsterdam verweten wordt door de Raad van State geen beleid te voeren. Ik denk dat heel correct is. Althans, in ieder geval geen beleid heeft waar het gaat om de vrije sector. En dat is dus eigenlijk alles boven de 475 gulden als het om woningen gaat. Voor gebouwen is het sowieso een beetje een probleem. Als het om bedrijfspanden gaat, dan gelden hele andere regelingen. Voor de gemeente is het praktisch onmogelijk om bedrijfspanden te vorderen. Ik zal je ook uitleggen waarom dat praktisch onmogelijk is voor de gemeente. Dat is ook nog iets waar ze eigenlijk als gemeente niet eens zoveel aan kunnen doen. Als het pand gevorderd wordt, dan moet de gemeente een vergoeding vaststellen voor de eigenaar. En die vergoeding moet worden betaald door de bewoners of de gebruikers van dat pand. Als het om woonruimte gaat, wordt er gewoon gekeken naar wat is dat pand aan huur waard. En dan wordt er op basis daarvan een vergoeding vastgesteld door de gemeente. Voor bedrijfspanden geldt dat de eigenaar tegen de vaststelling van zijn vergoeding in beroep kan gaan bij weer een aparte commissie. Want daar zijn we goed in Nederland, commissies. Die hebben dat is een rijksadviescommissie. En die commissie kan dan vervolgens zeggen van nee, de gemeente heeft een te lage vergoeding vastgesteld. En voor bedrijfspanden stelt die commissie zich al jarenlang op het standpunt dat als het bedrijfspanden betreft geen vergoeding mag worden vastgesteld, ook al wordt er gebruik gemaakt van het pand als woonruimte. Geen vergoeding mag worden vastgesteld op basis van de huurwetgeving, maar op basis van het gebruik van zo'n pand als bedrijfsruimte. Dat betekent dus dat de uiteindelijke vergoeding vele honderden gulden, zo niet vele duizenden gulden duurder uitvalt per maand dan het geval zou zijn geweest als dat zou zijn bekeken als woonruimte. De gemeente kan daar niet veel aan doen. Dat zit hem dus bij die Rijksadviescommissie. Waar de gemeente wel wat aan kon doen en waar ze dus schromelijk in gebreken zijn gebleven, is dat de leegstandwet, ik noemde dat al, is ingevoerd op 1 januari 86. En de anonieme dagvaarding een jaar later, 1 januari 87. Dat jaar was bedoeld als een soort overgangsjaar. En de gemeente heeft toen een paar ton gekregen. Ik meen die van 4 ton gekregen vanuit Den Haag. En de bedoeling was met dat geld dat ze eigenlijk alle gekraakte panden, en dan met name de grotere panden, in kaart moesten brengen om vervolgens te bekijken of die panden zouden moeten worden gevorderd of dat er iets anders mee moest gebeuren. Misschien zouden ze kunnen worden aangekocht. Misschien zouden kunnen worden onteigend. In ieder geval, dat was de bedoeling geweest van het overgangsjaar. De gemeente Amsterdam heeft helemaal niets gedaan. En het mooie is zelfs dat die 400.000 gulden, die zijn gewoon opgegaan in de algemene middelen, zoals dat heet. Je zou kunnen zeggen, daar hebben ze het ticket van Fontaine naar Lausanne voor gekocht. En daar is dus in ieder geval niks meer gebeurd in het kader van de uitvoering van de leegstandwet. Wat de gemeente nog wel gedaan heeft, althans de gemeenteraad nog wel gedaan heeft, is een motie aannemen. De motie Knoop Koopmans Molleman. Dat is een heel verhaal, maar de motie Knoop Koopmans Molleman die gaat erover dat de gemeenteraad vindt dat de gemeente als eigenaar van panden, van woningen, in principe geen gebruik mag maken van de anonieme dagvaarding als het gaat om ontruimingen van gemeentebezit gaat. Ze maken daar een paar uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is de stadsvernieuwing. Andere uitzondering is als het gaat om bijvoorbeeld de uitvoering van gemeente, hoe heet dat? Bestemmingsplannen. Tweede onderdeel, of de motie zegt verder ook dat voor ieder geval van gebruik van een anonieme dagvaarding door de gemeente Amsterdam moet er toestemming zijn van de gemeenteraad of van de commissie van bijstand uit de gemeenteraad. Nou, dan weten we dat de verantwoordelijke wethouder, dus Jeanette, die heeft een ongelofelijke hekel aan die motie, want die dwarsboomt hem maar in zijn vooruitstrevende plannen om Amsterdam zo snel mogelijk uitverkoop te houden van grond en aan projectontwikkelaars. En die krakers die liggen maar dwars. En dan hebben ze bovendien nog eens een keer zo'n motie waar de gemeenteraad hem de voet dwars kan zetten. Waarmee de gemeenteraad hem de voet dwars kan zetten. Dus die heeft al een paar maal geprobeerd eigenlijk die zaak onderuit te halen. Het meest recente voorbeeld is de Tesselschadestraat. Die hadden inmiddels zelfs een anonieme dagvaarding ontvangen. Het grappige is dat ik net de dag van tevoren een raadsadres geschreven had over de Tesselschadestraat naar de gemeenteraad. En dat werd door Knoop Koopmans bij zijn stuk aangetroffen. En die heeft vervolgens, die is met zijn hele gewicht eigenlijk aan de fractie van de PvdA gaan hangen. En Knoop Koopmans is behoorlijk zwaarlijvig hoor, dus dat legt wel wat gewicht in de schaal. En uiteindelijk een gevolg is geweest dat de dagvaarding van de Tesselschadestraat is ingetrokken. Wat nog niet wil zeggen dat het uiteindelijk niet ontruimd zal gaan worden. Maar Jeanette had in dit geval gemeend dat hij zich helemaal niet meer hoefde te storen aan de procedure die de motie voorschreef. Had gewoon bepaald dat van de gemeenteadvocaat had hij gebeld. En de gemeenteadvocaat heeft gezegd van dagvaart die mensen nou maar, dat regel ik wel. Nou, dat heeft hij in dit geval dus in vergist. Maar het is nog lang niet uitgesloten dat het dus voor binnenkort alsnog fout gaat. Een ander bekend voorbeeld waarin het dus gespeeld heeft is het politbureau. Dat is in zoverre goed afgelopen dat daar niet meer ontruimd gaat worden. De zaak is overgegaan naar een woningbouwvereniging en die gaan de tent verbouwen en de mensen mogen daar blijven wonen. Overigens, de motieknoop Koopmans Molleman die is binnenkort toe aan een evaluatie door de gemeenteraad en gelet op het feit dat met name Jeanette dus vindt dat die motie van de tafel moet, heb ik dus een hard hoofd over in of die motie überhaupt die evaluatie zal overleven. En dat betekent dus dat als die niet die evaluatie overleeft, dat de weg vrij is voor de gemeente om op grote schaal en onbeperkte schaal haar bezit te gaan ontruimen. Ik wijs jullie erop dat ze daar al vrolijk mee bezig zijn, al vooruitlopen, doordat ze 14 zogenaamde lastige kraakpanden hebben laten weten dat er binnen een half jaar een regeling moet zijn getroffen, want anders wordt er volgens de gemeente helaas moeten ze gaan ontruimen. Ja, ik heb hier geschreven wat we voor de toekomst nou moeten verwachten eigenlijk van die leegstandwet, althans op juridisch terrein. Ik denk bitter weinig. In ieder geval voor zover het nationaal niveau betreft. Ik denk dat we over de leegstandwet na 2 jaar helemaal uitgeprocedeerd zijn. Daar zit niks nieuws meer in. We kunnen daar eigenlijk helemaal niks meer mee. Alles wat ook maar enigszins denkbaar was aan verweren is alles een keertje ingebracht. En al die verweren zijn dus tot nu toe verworpen en gepasseerd. We hebben het geprobeerd met discriminatie van krakers. We hebben het geprobeerd met dat er sprake is van een oneerlijk proces. Maar het mocht allemaal niet baten. De rechter vond het allemaal prima, dat het allemaal goed in elkaar zat. En iedereen was eigenlijk heel tevreden over hoe die wet functioneert. Ze zijn er zelfs zo tevreden over dat het ministerie van Justitie, wat vorig jaar een evaluatie had moeten houden van die leegstandwet, dat ze dat eigenlijk helemaal vergeten zijn. Waar misschien nog wel wat heil te verwachten is als de zaak op internationaal niveau zou worden aangepakt. En dat klinkt heel dramatisch, maar we hebben een aantal mensenrechtenverdragen waarbij ook Nederland is aangesloten. En een aantal van die mensenrechtenverdragen die garanderen grondrechten. En grondrechten ook als bijvoorbeeld het recht op huisvesting. Het wordt heel duidelijk gegarandeerd in wat dan wel in de wandeling het ESOCUL-verdrag genoemd wordt. Dat is een verdrag dat gaat over economische, sociale en culturele rechten. Dat is een verdrag van de Verenigde Naties. Daar is Nederland ook partij bij. En daar staat dus in dat iedereen in de staten die aangesloten zijn bij dat verdrag recht heeft op huisvesting, behoorlijke huisvesting. Dan is er daarnaast, dat is wat recenter, is er een resolutie aangenomen door het Europese parlement. En dat gaat over daklozen. En dan zegt het Europese parlement dat ontruiming, dat ze spreken in ieder geval uit als een soort verlangen of een soort wet, dat de lidstaten eigenlijk geen mensen zouden ontruimen als er niet vervangende huisvesting beschikbaar is. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar jullie begrijpen dat de weg naar de praktijk tussen dat standpunt en wat er uiteindelijk van terecht gaat komen nog een hele lange is. Moet ik even kijken wat ik hier allemaal geschreven heb. Ja, het probleem namelijk met dat verdragsrecht is dat je daar niet zonder meer als burger altijd maar een beroep op kunt doen. Hè. Verdragsrecht is een vreselijk ingewikkelde kost. En jullie moeten me daar ook niet al te ingewikkelde vragen over stellen, want het is een vak apart. En wat ik er wel over weet is dat je, voordat je een beroep, dat in een verdrag bepaald moet zijn, voordat burgers daar een beroep op kunnen doen, dat die rechten die daar genoemd worden ook gegarandeerd worden aan de burgers zelf. Sommige verdragen zeggen namelijk weer van ja, dat staten opdracht krijgen om te zorgen voor voldoende huisvesting. Maar daarop kan een burger uit zo'n lidstaat zich dan niet weer beroepen. Dus het is heel belangrijk of zo'n verdrag die mogelijkheid creëert. Ander probleem is dat met verdragsbepalingen is dat die vaak heel ruim geformuleerd zijn en inderdaad blijven steken in een soort opdracht aan staten, een soort verlangen uitspreken aan staten van moet je luisteren, wordt het niet eens tijd dat jullie iets gaan doen aan de huisvesting van de daklozen of aan het woningnoodprobleem of aan het probleem van mensen zonder geld in jullie die onder jullie hoede vallen. En dat staten zich ook heel makkelijk kunnen onttrekken aan die bepalingen, aan die grondrechten. Ik denk dan ook dat voordat het zover is dat we met de ik ben in één keer een stuk duidelijker. Voordat het zover is dat we ons eigenlijk iedere keer weer kunnen beroepen op allerlei bepalingen uit verdragen, dat nog een hele tijd zal duren. En dat betekent dat er voor de korte termijn iets anders zal moeten worden bedacht. Want woningnood is nog steeds een probleem. Het is eigenlijk een probleem wat sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter geworden is. Als je het tenminste in aantallen bekijkt. En daar zal dus iets mee moeten gebeuren. De kraakbeweging heeft tot op zekere hoogte tijdelijk kunnen voorzien in een deel van de oplossing van het probleem van de woningnood. Je zou kunnen zeggen dat de kraakbeweging op dit moment als machtsfactor nogal eens aan kracht heeft ingeboet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die enigszins is ingeslapen of ingedut. En als lachende derde staan daarbij te kijken eigenlijk de huiseigenaren en de overheden. Ik noemde jullie al het geval van de gemeente Amsterdam die een aantal lastige kraakpanden zij vinden ze lastig, heeft laten weten van binnen nu en een half jaar moet er een regeling zijn voor jullie pand, want anders gaan jullie eruit. En het probleem is dan dat die panden op dit moment nauwelijks enig verweer hebben en nauwelijks ook een andere keuze hebben dan maar met de gemeente in onderhandeling te gaan. En wat krijg je dan? Een huurcontract voor een vaak toch redelijk hoge huurprijs per vierkante meter. Of je krijgt een hadverbouwing door je strot geduwd. Ik denk dan ook dat, en daarom is deze hele landelijke kraakweek wel een goede, denk ik, omdat misschien de zaak weer eens wat leven inblaast. Ik denk dat jullie je zullen moeten bezinnen op wat je op korte termijn wil en kunt doen met het kraken. Het antwoord van wat doen we op korte termijn zal in ieder geval door jullie zelf moeten worden gevonden. Ik heb er zelf al ideeën over. Wat in ieder geval zou moeten gebeuren, denk ik, is dat je zult moeten werken aan een helemaal nieuwe infrastructuur. In ieder geval een uitgebreide infrastructuur van kraakspreekuren en kraakcafés. En er zal actief moeten worden gekraakt. Wat betekent dat je uiteindelijk leegstaande panden zat, zou ik zeggen. Dat heeft deze week in ieder geval bewezen. En woningnood is nog steeds een reëel probleem. Dus dat er werk aan de winkel is, dat is zonneklaar. Je zult dus ook moeten zien dat je houdt wat je kraakt. Je zult het actief moeten verdedigen. En dat betekent ook, en ja, dat klinkt misschien nogal smerig, maar je zult ook moeten lobbyen en je zult ook moeten onderhandelen. Je zult ook je moeten verdiepen in allerlei ingewikkelde en misschien wel zwakzinnige regelingen die over huisvesting en subsidies en dergelijke gaan. Maar wil je überhaupt op een niveau kunnen meepraten met ambtenaren die daar uiteindelijk over hebben te beslissen, dan zul je toch moeten zien dat je over de kennis beschikt om op dat niveau te kunnen meepraten. En ik denk ook dat je zult moeten werken aan, met kraak alleen bijden natuurlijk niet, je zult ook je ideeën over zo'n pand inhoud moeten geven. Je zou dat kunnen doen door bijvoorbeeld het opzetten van alternatieve bouwkundige bureaus of iets dergelijks. Architectenbureaus, je moet op zijn minst bouwkundig goede plannen kunnen tonen. Je zult cijfers erbij moeten geven over om te laten zien dat het haalbaar is. Maar je zult er ook rekening mee moeten houden dat het heel vaak op een teleurstelling gaat uitlopen. En er zullen klappen vallen, denk ik, letterlijk en figuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je erin gelooft dat het kan. En we hebben het daar een tijd geleden ook binnen de sociale advocatuur over gehad. Want ik ben al een paar keer ook, naar aanleiding van deze middag, benaderd door mensen uit de kraakbeweging van ja, kijk eens, wat willen die sociale advocaten nou eigenlijk nog met die anonieme dagvaarding of met kraken? En we hebben het ook over gehad als sociale advocaat. En aanvankelijk wilde men mij hier laten zeggen dat de sociale advocatuur vanaf nu alle aangebrachte anonieme dagvaardingszaken zou weigeren. Ik denk dat ik weet zeker dat dat binnen de sociale advocatuur een onhaalbaar standpunt is. Wat zou er eigenlijk op neerkomen dat we, wat we dus eigenlijk in de tijd besloten hebben voor verkrachters, dat het ook nu zou moeten worden besloten voor krakers. En ik vind dat nogal een rare soort combinatie worden. Maar zo ligt het natuurlijk ook niet. Ik denk dat ieder pand, ieder groep bewoners zelf maar moet uitmaken wat ze willen. Het is namelijk niet zo dat ieder pand per definitie reddeloos verloren is. Sommige panden kiezen ervoor om kiezen voor de mogelijkheid om via de gemeente uiteindelijk dan maar gevorderd te worden of aangekocht te worden of wat dan ook. Niet alle panden, dat moet zo'n pand dan zelf maar beslissen. Maar als ze er wel voor kiezen om uiteindelijk aangekocht of gevorderd te worden, heb je toch die advocaat weer nodig. En dan denk ik dat het een beetje raar is om, het zou ook volstrekt misplaatst zijn, als die groep bewoners dan overgeleverd wordt in feite aan de geldwolven in de commerciële kantoren. waar bovendien volstrekt de know-how en ook de motivering ontbreekt om dit soort zaken een klein beetje normaal te kunnen benaderen. Ik wil het hier eigenlijk bij laten en ik denk dat het aan jullie is eigenlijk om vanmiddag, maar dat zal dan niet vanmiddag alleen lukken, om al discussierend of hoe dan ook uit te komen op een manier dat je een soort handvat krijgt om door te gaan. Want dat het kut met peren zou ik zeggen, de laatste tijd met kraken, dat zal iedereen hier duidelijk zijn. En we zouden natuurlijk eigenlijk 52 weken per jaar een landelijke kraakweek moeten hebben. Omdat je dan alleen nog weer je positie van machtsfactor enigszins zou kunnen herstellen. Dank u wel.
Zijn er nog mensen met vragen, opmerkingen, scheldpartijen of iets?
Mag ook hoor, ja. Nou ja, we hebben dus geprobeerd om er een oneerlijk proces van te maken. Althans, ons beroep te beroepen al op het oneerlijkheid van dat proces. Maar kijk, de rechter zegt van, je wordt gedagvaard. Weliswaar anoniem. Maar je bent er. Althans, je kunt een advocaat inschakelen. En, ja, dat klinkt nog vandaar namelijk. Je bent aanwezig, je kunt althans aanwezig zijn bij dit proces. Er zijn een aantal, in de wet biedt een aantal waarborgen dat die dagvaarding de bewoners ook bereikt, vindt de rechter. En dus is er geen sprake van een oneerlijk proces, want je kunt je belangen laten meewegen in de procedure. Je kunt je verdedigen. En ja, uiteindelijk weten we natuurlijk dat het ook gelul is, want wat wil je nou inbrengen in een procedure tegen een eigenaar? Als de eigenaar zegt van ik ben eigenaar en ik wil dat die krakers eruit gaan, die krakers kunnen niet.